Nej.
Ja, nu då.
Nej, är det lampor och bäckar?
Det stämmer nog till och med. Bij ons buurt, nou, we hebben een gast uit Assen, uit Groningen. En onze eigen, nou, hoe mooi is dat? Welkom op deze druilerige ochtend. Maar hier is het lekker warm en droog. Dus vandaag gaat voor dominee Klaas van der Werf en Philip Kimo speelt het orgel. De kansenbloemen zijn voor Marianne Jansen, wiens man wat in de Lappenland zat. En de collecte is voor het Doopsgezind Centrum van Gloosopbouw. Dat is samengegaan. Dat is samengegaan van de Stichting Broederschapswerk en Doopsgezind De Zending. En die doen allerlei materiaal. Bijvoorbeeld het startboekje voor het jaar, het jaarthema. Dat denken zij uit en dat brengen zij uit. Dus van harte aanbevolen. Nou, we zijn begonnen in de 40 dagen tijd. Afgelopen woensdag hebben we daar hier de maaltijd van gehad. U heeft, als het goed is, ook de 40 dagen kalender ervan gehad. Allemaal die zijn uitgedeeld hier vanuit de GDS. Volgende week hebben we geen dienst. Het is vakantie. Dus de activiteiten zijn ook wat schaars. Alleen het koor zingt maandag in Rode. En verder is het rustig en volgende week hebben we hier geen dienst, maar in Rode is dienst, dan gaat dat niet van de Werf voor, in Groningen is dienst, dan gaat Dick Verbrugge voor. Dus voor wie wat wil, ergens anders, is er zeker wat te doen. Dan alvast, er ligt ook het flyertje over 3 weken, op zondagmiddag 10 maart. Dan hebben we samen met het Witte Kerkje weer een lezing. Dit keer van Pauline Zeebrecht, van de Kleine Goedheid. Zij is een storyteller, dus ze vertelt over zaken. Nou, het lijkt een mooie lezing te worden, dus om 3 uur in deze kerk. Het is gratis, er is een collecte voor wie maar wil bijdragen. Dus zet die vast al in de agenda. Dat was het en een goede dienst voor ons allemaal.
Proberen ook vanuit die Bijbel in de wereld te staan. En het
valt niet altijd mee. Omdat er zoveel dingen op je afkomen waar je totaal geen vat op hebt. Maar soms dan voel je wel de ongerechtigheid. Dan voel je dat het niet eerlijk is wat er gebeurt. Dan voel je dat er dingen gebeuren waarvan je zegt van dat is niet goed dat het is gebeurd en dat het op deze manier gaat. Je krijgt er vaak rationeel geen vinger achter. Maar je voelt het wel als zodanig. En dat komt omdat je je geloof ook belangrijk vindt. En dat je je geloof ook mede een graadmeter laat zijn voor de dingen die jij belangrijk vindt. En daarom vragen we ook, wees als de kracht bij ons. Amen. En we zingen als eerste lied van elkaar, lied 837.
Gracias.
vandaag de eerste zondag van de 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd, de naam zegt het al, begint dus ook traditioneel getrouw 40 dagen voor Pasen. Maar dan moet je de zondagen niet meetellen. En de 40 dagen tijd die is ontstaan in de Rooms-Katholieke traditie al ver in de vroege middeleeuwen, naar aanleiding van het Bijbelgedeelte wat we vandaag lezen in het Matthäus-evangelie. En ditzelfde Bijbelgedeelte komt ook voor in het Lucas-evangelie en in het Marcus-evangelie. Alleen daar wordt niet gesproken over dat Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn is en dat hij daar 40 dagen had gevast. De enige die de term in de mond neemt, dat is het Matthäus-evangelie. En die spreekt erover dat Jezus 40 dagen heeft gevast. Na die 40 dagen, zul je wel denken, als hij geen eten en drinken heeft gehad, dan zal hij wel goed hongerig zijn. En dat is ook omdat de duivel hem eigenlijk, dus de diabo was de tegenspeler van God als het naar hem bij hem komt. En zegt van, nou ja, je hebt nu 40 dagen gevast, je zult wel flink honger hebben. Jij bent toch de zoon van God. Als je deze stenen die je ziet, voor jou moet er toch een peulenschilletje zijn om die stenen, om die om te zetten in brood. En dan verwacht je dus een soort antwoord van, nou, zou het ook wel kunnen, maar dat doe ik helemaal niet. Maar dat doet hij dus niet. Jezus zegt dan de woorden van, nee, het is helemaal niet belangrijk wat je zegt. Het gaat erom dat alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, dat dat hetgene is waarom het gaat in de Bijbel en in je geloof. Dus niet het kunstje, zeg maar, dat die stenen, dat die levend worden, dat die stenen brood worden. Als je dit verhaal goed wilt verstaan, dan moet je ook de tweede Bijbellezing heel goed kennen. Want die tweede Bijbellezing die gaat namelijk over Mozes. En ook Mozes is 40 dagen op de berg Gods en krijgt daar dus de zogenaamde stenen tafelen. En op die stenen tafelen, daar staat dus de 10 geboden, daar staat dus het woord van God op. Wat daar dus in het verhaal van Mozes gebeurt in die 40 dagen, is dus eigenlijk dat die stenen, dat die dus letterlijk het levende woord van God worden, omdat daar dus, zeg maar, de 10 geboden als een samenvatting van de Torah op zijn geschreven. Dat Mozes daar 40 dagen op die berg niet eet en drinkt, dat heeft niks te maken dat hij niks had meegenomen in een lunchtrommeltje en een broodje had gesmeerd met een broodje kaas of een broodje ham, totaal niks. Dat hele gebeuren heeft alleen maar mee te maken dat Mozes zich in die 40 dagen zich helemaal kon concentreren op zijn roeping, dat hij niet werd afgeleid door andere dingen, zoals bijvoorbeeld het moeten eten op tijd, het moeten klaarmaken op tijd. Hij kon al zijn energie kon hij richten op het gebeuren van Gods woord. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen, want ook het volk van de Israëlieten, dat 40 jaar in de woestijn zit, hoefde zich namelijk niet druk te maken over het dagelijks voedsel en hoe ze dat zouden krijgen. Want zij kregen smorgens, zij kregen het manna en zij kregen de kwakkels. En in die 40 jaar hebben zij zich dus niet hoeven druk te maken over de gewone dagelijkse dingen. Zij konden zich helemaal richten op de vraag van, wat zal het worden in deze 40 jaar? Wordt het God of wordt het farao? Gaan we terug naar Egypte? En vandaar dus ook, dat is de functie van dat manna in dat verhaal. Die 40 jaar en die 40 dagen zijn dus eigenlijk een soort van testcase voor zowel Jezus, Mozes, straks ook Elia, als ook voor het volk van Israël. Het is een tijd van bezinning om te kijken van, ja, wat zal het worden op het eind van de rit? Wordt het God of wordt het farao? Gaan we terug naar de wereld. Afgelopen woensdag hebben we hier in dit gebouw met de gemeente zijn we samengekomen rondom deze thema's. Dit thema van op naar Pasen. Want op naar Pasen is niet alleen het negatieve van het lijdensverhaal, maar het is ook het paasverhaal dat na de 40 dagen tijd, dat dan het paasfeest is en dat het lijden niet het laatste woord heeft. Natuurlijk is het een tijd van bezinning. Dat komt ook heel duidelijk uit die bijbellezing, want in die bijbellezing staat ook dat Jezus letterlijk heeft gevast. Wij protestanten hebben het niet zo op het vasten, maar hebben het wel op de bezinning. En we hebben hier dan ook samen met elkaar gegeten, hebben we een heerlijke rijst en chutney en maaltijd hebben we gehad. En we hebben niet ten onrechte in de stenen die daar zijn, hebben wij als een soort van herinnering aan de klaagmuur, hebben wij daarin wensen, gebeden, iets wat je las in de spijlen van de voegen van de muur gedaan. Eigenlijk in navolging van hoe het Joodse volk bij de klaagmuur ook dit doet als een symbool van vereniging met God en ook als een symbool van bezinning. Niet voor niets hebben wij daar ook gekozen voor die 40 dagen tijd, aan het begin op de Aswoensdag, want ja, dan begint de 40 dagen tijd. We hebben geen askruisje gedaan, want dat vinden we toch als doopgezinnen, maar toch wel iets te veel van het goede, om een grote schaal hier te hebben boven en waar as in zit, om zo als het ware een kruisje op je hoofd te krijgen, net zoals de bewoners van Nineveh. Toen Jona bij hen was en dat ook eigenlijk zag dat de mensen in rouw en in as gekleed gingen als teken van bezinning en bekering, dat ging ons toch wel wat te veel. Maar de intentie om zo stil te staan in deze tijd bij je geloof, hoe je verder wilt, dat hebben we hier wel heel mooi zo met elkaar kunnen delen. Ik heb heel veel verteld en de bijbellezing is maar heel kort. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van al woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dan nu het gedeelte waar Mozes op de berg is en eigenlijk dus de stenen letterlijk levend maakt door daar dus de woorden van God op te schrijven en dat hij daar ook in die 40 dagen niet eet en drinkt. De Heer zeide tot Mozes, schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. En hij was daar bij de Heer 40 dagen en 40 nachten. Brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. Tot zover deze eerste bijbellezing. We zingen nu als antwoord lied 540. En we zingen eerst de eerste 4 coupletten. En dat doen we om en om. We doen dus niet zoals het in het boekje staat, mannen, vrouwen en dan een keer met z'n allen. Nee, we zingen gewoon op melodie A, het eerste couplet. Op en de tweede couplet zingen we op melodie B. Het derde couplet zingen we weer op de melodie A. En het vierde couplet zingen we weer op melodie B. Dus we zingen het om en om, steeds op. Nou, om en om op een andere wijze.
Thank you.
profeet Elia, hoe hij hem eigenlijk niet meer ziet zitten. Ook Israël wordt eigenlijk overroeld door koning Ahab en prinses koningin Izebel. En Izebel is van Fenicische kom af. En Izebel die wil eigenlijk een nieuwe godsdienst introduceren in Israël. Dat is tegen de zere been natuurlijk van de Israëlieten. En Elia als profeet die gaat dan ook tegen Ahab tekeer. En die zegt dan ook tegen Ahab, dat kun je niet doen. Maar Ahab die zet een prijs op Elia zijn hoofd. En Elia die voelt zich niet veilig en die vlucht. En eigenlijk zegt Elia van, ik heb me altijd zo druk gemaakt over deze zaak. Ik heb me zo druk gemaakt over u. Ik heb me zo druk gemaakt om het volk, om dat weer een beetje bij de les te houden. En nu willen ze totaal niet luisteren. Het hoeft voor mij niet meer. Ik zie je niet meer zitten. Ik ga weg en je ziet me nooit weer. En dan gebeurt er iets. Dan vlucht hij de woestijn in. En dan zit hij in de woestijn. En dan overdenkt hij wat hij zou doen. En dan ineens, dan wil hij eigenlijk wel dood, maar dan komt er een engel. En die engel die zegt tegen hem, jouw rol is nog niet uitgespeeld, Elia. Houd toch vol met de dingen die je doet. En wat Elia dan doet, en dat is dat hij die dan ziet, dan zit hij onder een bremstruik. En dan ziet hij daar, ziet hij dat hij weer voedsel krijgt. En hij krijgt ook van die engel, krijgt hij ook de opdracht van, je moet wat eten, je moet weer kracht krijgen. Want je moet weer naar die berg Horeb gaan, daar waar Mozes ooit die 10 geboden heeft gekregen. Daar moet je naartoe gaan en daar moet je weer beginnen om de mensen weer te wijzen op wat daar is gebeurd, zodat ze opnieuw kunnen beginnen. En in tegenstelling tot het vasten van de 40 dagen tijd, zoals wij dat kennen uit de traditie van Jezus, is het hier eigenlijk net andersom. Want Elia die moet eerst eten en drinken, zelfs 2 keer, zodat hij genoeg krachten krijgt, dat hij die 40 dagen en die 40 nachten naar de berg Horeb, dat hij die kan overbruggen om zo weer opnieuw te kunnen beginnen. Het is dus eigenlijk een beetje een 40 dagen tijd verhaal, maar tegelijkertijd ook een beetje een paars verhaal, omdat het natuurlijk ook over die 40 dagen heen kijkt, dat er weer een nieuwe hoop en nieuw begin bij God is, ook voor Elia en voor het volk. Heel verhaal, maar kort bijbelessen. Toen Ahab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van hun. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba, dat het Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg. Neem nu hier mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op een gloeiende steen gebakken en een kruik water. En hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heeren hem aan en zeide, sta op, eet. Want de reis zal voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods, tot aan de Horeb. En we zingen nu op dezelfde manier zingen we het vervolg van het lied 540. geval niet op een leeftijd van 47 jaar. Volgens de regionale gevangenisautoriteiten was hij tijdens een wandeling onwel geworden. Navalny was een fel criticus van president Poetin en was tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Er is geen bewijs dat Navalny inderdaad tijdens een wandeling is overleden. Zijn moeder zegt dat ze haar zoon 4 dagen geleden nog heeft gezien in de gevangenis en dat hij toen gezond was en levensvreugde uitstraalde. En eergisteren was Navalny nog op beeld te zien tijdens een rechtszitting. Hij maakte toen een fitte indruk. Het Kremlin zegt geen verdere informatie te hebben over de doodsoorzaak. De woordvoerster van Navalny zegt op Twitter dat zij zijn overlijden nog niet kon bevestigen gisteren. En een advocaat van Navalny is onderweg naar de gevangenis waar hij die gevangenisstraf uitzat. Eind december werd Navalny overgeblafd naar de strafkolonie IK3 in het hoge noorden van Rusland op de rand van de Poolcirkel. Navalny was de dagen daarvoor al spoorloos en ook waarschijnlijk al in hechtenis. Er waren al tijden van grote zorgen om zijn gezondheid vanwege de omstandigheden waaronder hij werd vastgehouden. Een aantal jaren geleden werd hij vergiftigd en hing hij al op het randje van de dood. Iedereen was enorm bezorgd over zijn gezondheid. Niemand wist hoe hij er aan toe was. De verwachting was wel dat zijn gezondheid was aangetast. Hij heeft meer dan 300 dagen in eenzame opsluiting gezeten, iets wat zijn gezondheid natuurlijk ook geen goed heeft gedaan. En eergisteren was Navalny nog op beeld te zien tijdens een rechtszitting. Daarin oogde hij heel kwiek, vrolijk en monter. Hij moest zelfs lachen. Niets wees erop dat hij niet fit was. De verwachting is nu niet dat dit in Rusland tot onrust gaat leiden. Demonstreren alleen al is heel riskant geworden. Na de vorige relatief grote demonstratie in het voorjaar van 2021 was de repressie zo groot dat het onmogelijk werd gemaakt voor mensen om ook zelf maar alleen de straat op te gaan. Navalny was een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en had vele miljoenen, met name jonge volgers. Tijdens zijn politieke carrière werd hij meermaals opgepakt voor het openlijk uiten van kritiek op Poetin. En in 2020 werd hij in Rusland vergiftigd met het zenuwgas Novichok, waarna hij werd behandeld in Duitsland. Deze aanslag, die hij ternauwernood overleefde, zou zijn gepleegd in opdracht van president Poetin. Navalny werd in januari 2021, alweer bijna 3 jaar geleden, voor een plaats opgepakt op de luchthaven van Moskou. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel, wegens wat werd genoemd het oprichten van een extremistische beweging. En nu is hij waarschijnlijk overleden, misschien door pesterijen of andere martelmethoden. Veel mensen zien hem als een echte martelaar van zijn geloof. Er gaan al stemmen op om hem heilig te verklaren, maar dat zal niet gebeuren in Rusland. Want daar zijn kerk en staat met elkaar verweven en bepaalt de staat het reilen en zeilen van de Russisch-Orthodoxe kerk. Maar het is wel schrijnend. Het is een schrijnend iets dat een kerkinstituut het heeft over de 40 dagen tijd voor Pasen, waar het lijden van Jezus centraal staat met als dieptepunt zijn dood op Goede Vrijdag. Wat dat betreft is de dood van Navalny goed gepland, zo aan het begin van de 40 dagen tijd. En net zoals Jezus onschuldig ter dood werd veroordeeld, zo is dat ook het geval met Navalny. En voor Naval die al degenen die ook zijn opgepakt door het regime en die zomaar zijn verdwenen. Of ze zijn uit vliegtuigen geworpen boven zee, of ze zijn in een speciale gevangenis vermoord. En vaak door regimes die wel godsdienstig zijn. Neem in Argentinië de Goethe met zijn rooms-katholieke geloof en in Rusland de Russisch-orthodoxe kerk. En het zijn eigenlijk ook geen landen waar geen andere groepen van gelovigen worden geaccepteerd. Andersdenkende gelovigen die worden namelijk gedoogd. En zolang ze niet in de picture staan met hun geloofsovertuigingen, dan is er niks aan de hand. Zo kan het dus ook gebeuren dat er doopsgezinden in Siberië terecht zijn gekomen. Toen de Trans-Siberische spoorlijn zou worden aangelegd in 1891, te beginnen in Vladivostok, wat in die tijd een belangrijke Russische marinehaven was geworden, toen is men in Rusland van verschillende kanten begonnen om de rails te leggen. Tsaar Nicolaas II had hiervoor de opdracht gegeven. Maar er was een groot tekort aan arbeiders. Dus werden er ook buitenlandse arbeiders ingezet die als beloning een stukje eigen grond in Siberië kregen. Nu waren er Polen groepen landarbeiders die van oorsprong uit Holland kwamen en die de Hollandri werden genoemd. Zij hadden vooral rond de moerasachtige streken van Danzig en de rivier de Boeg ervoor gezorgd dat de moerassen droog kwamen te liggen, onder andere door te malen. Deze wegwerkers, die vooral rond Dordrecht kwamen uit plaatsen als Hardingsveld, Giessendam, die waren gewend om hard te werken en kregen in Polen al rechten om daar te gaan wonen. Ze waren zeer protestant daar in die Almassenaar en zij namen dit geloof mee en moeten dus niet verward worden met de doopsgezinden. Ook doopsgezinden, die vanuit Nederland naar Danzig waren gegaan, gingen of in de houthandel, zoals enkele Harlingen doopsgezinden, of vestigden zich als landarbeiders, of werden zelfstandig boeren. Het enige wat ze steeds meenamen waar ze naartoe gingen, als ze weer ergens voor een nieuw bestaan gingen en ze moesten verhuizen, dat was hun gebedenboek, hun Bijbel en een pom met lelietjes van David. En die lelietjes vandaan, die werden namelijk op de graven gezet van familieleden die ergens in de vreemde overleden, om op deze manier de verbinding te behouden met de streken in Nederland waar we vandaan kwamen. Bovendien werden die lelietjes vandaan ook gezien als een Bijbelse plant, omdat in de Bijbel wordt gesproken over de lelien des velds. Deze tekst over die lelien des velds, dat slaat namelijk op het koninkrijk Gods dat gaat komen. Er staat in de Bijbel namelijk, let op de lelien des velds hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet en ik zeg u, zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed als een van deze. Die lelietjes van Dalen die die Hollandri dus steeds meenamen, die sloegen dus op hun geloof. Namelijk dat het koninkrijk Gods al was begonnen. En dat zij dat vanuit hun geloofsovertuiging belangrijk vonden. Op begraafplaatsen in de buurt van boerderijen in Oost-Pruisen, waarvan we zeker weten dat voor 1945, toen de Russen kwamen en men nog niet op die boerderij zat, daar zie je ook diezelfde lelietjes vandaan. En ook in Siberië, waar na de voltooiing van de Trans-Siberische spoorlijn in 1908 Duitse Mennonieten zich hebben gevestigd en hun woonplaatsen Neo-Dacino hebben genoemd, wat nieuw geluk betekent, ook daar vinden we, ondanks de moeilijke natuurlijke omstandigheden, lelietjes der dalen. In 1908 lag dit Neo-Dacino nog heel ver weg van Moskou. En was de tsaar er nog, die hen een redelijke manier van bescherming bood. Maar na de Russische revolutie werd het moeilijker. En werd men wantrouwend omdat ze plat Duits spraken. Ze zouden zich wel eens tegen de Russen kunnen keren, nu de oorlog met Duitsland nog in volle gang was in 1917. En dan zie je dus dat de regeringen ook helemaal niks weten over Mennonieten. Dat Mennonieten nooit in eerste instantie zullen kiezen voor geweld en oorlog. Dat men probeert vanuit de Bijbel een samenleving te creëren die gefundeerd is op vrede en dat alles een beetje met elkaar in balans, een beetje met elkaar in evenwicht is. In 1990 zijn er echter heel veel van deze van oorsprong Duitse Mennonieten teruggekeerd naar Duitsland door de perestroika. Dominee Siebold van der Meer uit Haarlem destijds in zijn functie als voorzitter van de Mennonitische Umsiedlerbetreuung heeft hier zich sterk voor gemaakt. Nu de kans er was om te vertrekken, moet je het niet nalaten voordat het politieke klimaat in Rusland zich weer wijzigt. Toch is het heel gek dat de doopgezinden vanaf het begin van hun bestaan rond 1525 altijd met argusogen zijn bekeken door de autoriteiten. Alsof men bang was dat die doopgezinden zich als hun vijand zouden ontplooien. En kijk, als je ergens bang voor bent, dan weet je ook dat je iets niet goed doet. Als iets niet eerlijk is, of dat iets niet rechtvaardig is. Want anders dan ben je niet bang en ruim je mensen met andere opvattingen niet uit de weg. En Mennonieten, die willen eigenlijk maar één ding. En dat is dat je vanuit je geloof in praktijk brengt met Jezus, Mozes of Elia als voorbeeld. Die leeftijd is vandaag nog op die begraafplaatsen of bij de reeds afgebroken huizen en boerderijen. Die vertellen nog altijd datzelfde verhaal. Doopgezinden zijn de stillen in de landen. Die proberen in die oude geloofstraditie te staan om zo in de wereld van vandaag te laten zien dat vrijheid een groot goed is. Met de dood van Navalny wordt je gelijk met de ware betekenis van de 40-dagen-tijd geconfronteerd. Dat het zomaar kan gebeuren dat onschuldigen zoals Jezus en Navalny worden vermoord. Maar gelukkig weten we ook dat de 40 dagen tijd uitmondt op Pasen. En Pasen is het feest dat ondanks dat iemand is gekruisigd of iemand is vergiftigd, dat dit soort van dingen nooit het laatste woord mag hebben. En dat de hoop op dat koninkrijk Gods bij de mensen blijft leven. En wanneer straks in mei de lelietjes der dalen weer gaan bloeien en je ziet ze ergens in de tuin staan, dat je dan denkt aan wat voor hoop die lelietjes der dalen de mensen hebben gegeven daar in Polen en Rusland. Amen.
Thank you.
de 40 dagen tijd. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Vooral als je niet zoveel ziet in het kastijden van je lichaam door geen voedsel te gebruiken. Maar toch zet het je wel even op een ander spoor. Dat je zegt van, het kan ook wel wat minder. Het hoeft allemaal niet zo in het vlies, zo hybrid, zo overvloedig te zijn. Het gaat erom dat je juist vanuit de intentie wat God voor je betekent, dat je je dat bewust wordt. En dat je weer even met de neus op de feiten wordt gedrukt, zo van, ja, maar hoe zat het ook nog weer? Wat vind ik belangrijk voor mijn geloof? Wat betekent God voor me? En vooral ook, wat betekent die doopgezinde traditie voor me? Hoe vind ik dat terug in de dingen die ik altijd zo belangrijk heb gevonden voor mijn leven? En ik denk dat dat de kern is van het geloof en ook van de 40 dagen tijd. 40 dagen tijd als een tijd gewoon van bezinning. De tijd dat je je even realiseert dat er de nadruk wordt gelegd op dingen waar je anders niet zo snel aan denkt. Namelijk het geloven en wat dat voor je betekent. En daarom zingen we over onze Vader met een bron van licht. Laat uw naam ons heilig blijven. Vooral dat het geloof een bron van licht voor je mag zijn. Amen.
Thank you.
God dat u ons mogen zegenen en behoeden. Dat u bezorgd mag zijn voor ons. Dat wij er voor elkaar mogen zijn. Maar vooral ook dat wij beseffen dat er in het jaar een 40 dagen tijd is. Een tijd van bezinning, maar ook een tijd van hoop. Hoop op vrede, zoals het mag uitmonden in Pasen. Amen.